is PHNL DLO, PHNL Delta Limasca. Om te beginnen, een groot feest, want het is 50 jaar geleden dat een amateursatelliet is gelanceerd die nog steeds actief is. En daarmee dus de oudste nog actieve satelliet van de hele wereld is, al een tijdje trouwens. En het gaat om Oscar 7, AMSAT Oscar 7, die in 74, dus 15 november 1974 is gelanceerd. Heel veel mensen denken dat Voyager 1 en 2 de oudste nog actieve ruimtevaartuigen zijn. Maar dat klopt niet, want die zijn in 1977 gelanceerd. Dus die zijn echt een stukje jonger. Ze hebben wel een veel grotere afstand afgelegd, maar dat is een ander verhaal. Maar Oscar 7, niet te geloven, hij doet het nog steeds. En dat is toch wel bijzonder, 50 jaar oud. En dat willen ze bij AMSAT even uitgebreid gaan vieren. Er moet echt een feestje komen, zeg maar. En ja, heel apart, zo'n relatief simpele satelliet uit de begintijd. In die periode was er alleen Oscar 6 nog actief. En toen kwam er ineens Oscar 7 bij. En ja, dat was heel bijzonder, want toen hadden we zelfs twee actieve amateursatellieten tegelijkertijd. Ja, tegenwoordig zijn het er vele tientallen, maar toen was dat heel bijzonder. Nou, in 19, een aantal jaar later is die er dus mee gestopt. Eerst zo'n 6,5 jaar had Oscar 7 dus goed gefunctioneerd, maar toen werd de batterij zo zwak dat hij ermee ophield. En ja, toen dacht iedereen, nou is het afgelopen, hè? Dus jammer maar helaas. En dat was redelijk normaal in die periode. Ook Oscar 6 was uitgevallen, dus toen moesten we wachten op Oscar 8 enzovoort. Nou, maar nadat Oscar 7 was verdwenen, verscheen die ineens weer 21 jaar later. En toen was dat PET, G3 IOR, zeer actief, een AMSAT UK, die ontdekte dus de bakenssignalen van Oscar 7 met de telemetrie weer. En dus bleek Oscar 7 weer gewoon operationeel te worden. En dat is hij gebleven sindsdien. Sinds 2002 was dat toen. En ja, nou wordt hij nog steeds dagelijks gebruikt en hij blijft gewoon werken alsof er niks aan de hand is. En dat komt omdat aanvankelijk dus de batterijen wel defect raakten en dus geen lading meer kon worden vastgehouden. En toen was het afgelopen. Die batterijcellen die gingen over in een kortsluiting. Dus de zonnepanelen werden kort gesloten, er kwam niks meer. Maar op een zekere dag zijn die batterijen, of in ieder geval een van de cellen, is overgegaan in een open verbinding. Waardoor de stroom van de zonnepanelen toch gewoon naar de elektronica kon. En die situatie hebben we dus nu nog steeds. Batterij doet helemaal niks meer, maar dat is niet nodig. Als de satelliet in de zon zit, dan gaat dan werkt de elektronica gewoon, de zender, alles werkt gewoon. Dus je kunt hem wel gebruiken. Nou, de telemetrie doet het al een tijdje niet meer zo goed. Af en toe begint hij nog alles wat gekke signalen te maken dat je denkt dat het welzinnige telemetrie is, maar dat lijkt dan toch nergens op. Het is overigens CW-telemetrie. Daar heb ik vroeger nog aardig wat op zitten nemen van die satelliet. Maar goed. Nu zie je nog wel eens regelmatig een draaggolf verschijnen op de telemetriefrequentie, maar ook vaak is er niks meer te horen van het baken. Maar het relais werkt nog steeds prima. Mode B en soms mode A, dat is tegenwoordig een beetje onduidelijk wat hij doet. Maar als hij er is, werkt hij gewoon en kan hij gebruikt worden. Goed, dat was Oscar 7. Dan hadden we vorig weekend het Space Symposium van AMSAT NA. Met een hoop presentaties. Die zijn inmiddels allemaal weer terug te kijken op YouTube kanaal van AMSAT. En dan kun je al die verhalen nog eens terugkijken, voor zover het zin heeft, want er is bijna niks van te lezen en heel onhandig vanuit de verte enzovoort. Maar goed, voor zover het zinvol is, moet je maar eens kijken. Er zitten wel leuke verhalen bij. Ja, Er worden nogal eens wat afkortingen gebruikt met satellieten en lanceringen enzovoorts. En ja, AMSAT wil nog eens wat aandacht gaan besteden aan die verschillende kreten om uit te leggen wat het nou betekent. Zo is er de CSLI, de CubeSat Launch Initiative van NASA. En dat is een programma waarbij NASA allerlei instanties, scholen en zo gaat helpen met het lanceren van CubeSats. Dus een lanceerinitiatief. En dan gaat erom dat die satellieten dan door NASA gratis worden gelanceerd. Als ze mee kunnen liften met een andere lancering die toch al betaald is, zeg maar. En als er nog ruimte bij is, dan kan er zo'n CubeSat of een groepje van de CubeSats mee liften. En daar zorgt NASA dan voor. Maar dan moet het wel gaan om Amerikaanse educatieve instanties of andere organisaties die geen winst maken, zeg maar. En het moet ook een beetje passen bij NASA. Ze moeten wel wat experimentjes doen. Dus er moeten ook wat wetenschappelijke doelstellingen bij zitten. Zodat die satellieten ook voor NASA nog interessant zijn. Want er kunnen alle experimenten worden gedaan waar NASA ook weer van kan profiteren uiteindelijk. En daarom vinden ze dat zo'n mooi programma en willen ze daar graag bij helpen. Nou, op die manier zijn er dus al tientallen, misschien intussen al honderden CubeSats in de ruimte gebracht. Die allerlei experimenten doen. En heel veel daarvan hebben dus ook amateurapparatuur aan boord. En die kunnen dus ook door amateurs worden gebruikt. Dus dat werkt aan alle kanten. Iedereen is er blij mee. Dan heb je ook nog het ELANA. En dat is eigenlijk het Educational Launch of Nanosatellites. Maar dat is in feite het programma voor de lancering. En de CSLI, dat zijn dan de CubeSats die dan meegaan met die lancering. Dus op die manier kunnen we dus toch aan een heleboel nieuwe satellieten komen. AMSAT profiteert er ook van. Verschillende CubeSats en zo van AMSAT en aan zijn ook op die manier gelanceerd geweest. En er komen er nog veel meer. Dus dat wat dat betreft. Nou, verder. Oscar 29, die was al een aantal keer uitgevallen en opgegeven en zo. Maar hij blijkt toch nog best wel weer redelijk te werken de laatste tijd. Hij is toch weer goed ingeschakeld. En dus hebben ze bij AMSAT, bij AMSAT Japan of JAXA en zo besloten om die satelliet weer eens met een bepaald schema in te gaan schakelen. Dus ze hebben voor november nu 10 omlopen geselecteerd. Waarin ze gaan proberen de satelliet in bedrijf te stellen. Ze kunnen geen garantie geven dat het lukt. En zeker kunnen ze niet zeggen hoe lang die het dan blijft doen. Ze kunnen alleen het begintijdstip geven. Het moment dat ze dus met het commandostation het commando sturen dat hij in moet schakelen. Maar hoe lang die dan blijft werken, dat is allemaal afwachten. Het kan een half uurtje zijn, maar het kan ook een paar dagen zijn. Daar is niks van te zeggen. Het is maar net hoe lang de batterij het kan trekken. En zodra de batterijspanning onder een bepaalde spanning is gezakt, dan schakelt de zaak vanzelf uit. En dan komt hij ook niet meer terug tot de volgende activering door een grondstation. Dus mocht het lukken, kun je er van profiteren, maar als het mislukt, nou jammer. Het is gewoon een oude satelliet die eigenlijk al lang opgegeven was. Maar ja, zolang die het blijft doen, doet hij het. En als hij het doet, doet hij het best goed. Er zitten weer een heleboel nieuwe satellieten aan te komen met een lancering vanuit Rusland binnenkort. En daar lift ook een Chinese satelliet mee. ASRTU-1. En die is van het Lilaksat-team, dus van dezelfde club die ook de vroegere Lilaksat hebben geproduceerd. En het gaat om een redelijk grote satelliet, als ik het goed heb, 12 unit CubeSat. En die heeft allerlei leuke mogelijkheden, een FM-repeater van 2 naar 70. En op 70 centimeter produceert hij ook SSDV, slow scan digitale video. En hij heeft ook een 10 gigahertz downlink voor hoge resolutie plaatjes uitzendingen. Hij heeft dan een telemetrie op 435-400 met 9600 baud BPSK. En daar kun je dus gewoon ook weer gaan ontvangen en zo. De informatie daarover is allemaal bekend. Dus, dit is maar één van de vele satellieten die in die lancering zitten, die binnenkort gaat plaatsvinden. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Verder, Voyager 1. Daar hebben we al een paar keer over gehad dat die problemen had en dus weer gered moest worden. Nou, er is nu weer een probleem ontstaan. Hij was te koud geworden. Toen hebben ze vanuit het commandostation het commando gestuurd dat hij wat verwarming aan moest zetten. Maar toen verdween het signaal van de downlink ineens. Daar zijn ze nog wat aan het rommelen geweest, maar hij is door een automatische beveiliging in een zodanige stand gekomen dat hij besloot om zelf wat apparaten uit te zetten die te veel stroom trokken. En daar was ook de X-bandzender bij, heeft hij ook uitgeschakeld. En toen was het afgelopen, toen hoorden ze niks meer. Nou, maar gelukkig was er nog een andere mogelijkheid om toch nog data te blijven sturen naar de aarde, namelijk via de S-bandzender. Maar ja, die zender hadden ze sinds 1981 niet meer gebruikt, dus dat was maar afwachten of die het nog wel zou gaan doen. En toen bleek, ja, die doet het gewoon. Heel vreemd, maar die doet gewoon keurig wat hij moet doen. Hij zendt wel op de gewenste frequentie enzovoorts. Dus ze konden vanuit het Deep Space netwerk gewoon Voyager 1 weer ontvangen. 10, 15 dB boven de ruis. Nou, dat is nog niet eens zo slecht, maar wel helaas net te zwak om de data te kunnen decoderen. Ze hebben van alles geprobeerd. De grootste antenne die ze hebben, een schotel van 70 meter diameter erop gezet. En ja, ze zien het signaal prima, maar ze kunnen er net niks mee. Misschien dat ze nog iets kunnen verzinnen om het signaal op te peppen. Maar dan komt die zender, ja, die is een laag vermogen zender. Althans lager dan de X-band. Waardoor die dus ook minder stroom trekt en dus toch kan blijven werken. Nou, eigenlijk zouden ze het liefst natuurlijk weer de X-band zender inschakelen, maar dat durven ze nog even niet. Ze proberen toch nog even de S-bandzender te gebruiken om hopelijk toch telemetrie te downloaden en te kijken wat er aan de hand is. Maar het blijft een gedoe met die apparatuur in die Voyager, want ja, dat is hartstikke oud, uit 1977 dus, en hij zit nu op 24 miljard kilometer afstand. Tja, dan is het signaal niet meer zo sterk natuurlijk. En zeker omdat ook het vermogen van de energiebron steeds verder terugloopt. Dan moet er steeds meer dingen uitgeschakeld worden. En dan is het elke keer weer proberen hem toch aan de gang te houden. Zolang als het nog kan. Maar het lijkt nou toch langzamerhand steeds moeilijker te worden. Maar ze blijven stoeien met het apparaat. En kijken of ze er nog meer mee kunnen. Dus misschien horen we binnenkort dat ze hem weer helemaal onder controle hebben. Zou mooi zijn. Goed, wat betreft baanparameters bij Amsterdam daarna in de lijst, daar hebben ze weer twee afgevoerd, omdat ze verbrand zijn in de atmosfeer. Namelijk Tianyi 6, een Chinese satelliet, object 43158. Die is op 18 oktober verdwenen. En ook de Franse UVSQ-SAT, daar wisten we al dat dat eraan zat te komen, maar die is op 26 oktober verdwenen. Object 43758. Ares, ja, daar zijn weer wat verbindingen geweest met Florida en met Argentinië. En daar zitten er weer aan te komen met nog eens Argentinië op de vierde. Maar ja, dat is een directe verbinding. Dus dat horen wij hier niet. En een andere verbinding is gepland met Italië. Dan zou je denken, dat is gunstig. Op de 7e november, maar helaas, die gaat via een telebridge in Australië, dus daar zullen we hier ook niks van mee krijgen, helaas. Ja, verder geen andere wilde dingen. Hier nog zaken waar we later wel op terug gaan komen. Ja, dan is met Oscar 122, hè, dus onlangs nog ME Sat 1, zijn ze nog aan het rommelen om die zo goed mogelijk te laten functioneren. Maar ze willen de batterij niet te zwaar belasten. Vandaar dat ze op 29 oktober hebben besloten om het relais eventjes 1 of 2 dagen uit te schakelen. En wel hebben ze telemetriebaken een paar dB sterker gemaakt, zodat je in ieder geval goed telemetrie kunt ontvangen. En dat is inderdaad gelukt, maar toen hebben ze op de 31ste oktober het relais weer aangezet. Want dat leek wel weer goed te gaan, maar intussen hebben ze weer besloten om hem weer uit te schakelen voor een paar dagen. Dat is vanmiddag gebeurd. Dus het is afwachten. Af en toe doet hij het, maar af en toe ook niet. Dus even in de gaten houden. Verder zijn de XW2 satellieten die er nog zijn nu toch ook op het punt gekomen dat ze gaan verbranden in de atmosfeer. XW2B, 2C en 2D. Die zijn we binnenkort dus kwijt. En verder is ook Oscar 120, dus 121, HDSD, de Spaanse satelliet, op het punt dat die gaat verbranden in de atmosfeer. Dus we krijgen binnenkort wat minder satellieten wat dat betreft. 4 tot en met 8 november komende week is dus een IARU Region 3 conferentie. En die gaan er onder andere praten ook over de AST Bluebird satellieten die onlangs verschenen zijn in de 70 centimeter band. Met een hele serie zenders door de hele band verspreid. Hoewel ze op dit moment geloof ik niet meer zenden, want en dat was ook gepland. Ze zouden alleen maar in de eerste fase na de lancering gebruikt worden, die frequenties. Maar ja, toch is dat natuurlijk vreemd dat dat allemaal kan gebeuren. Dus de IARU die wil daar toch even flink aan gaan trekken, want dat kan dus eigenlijk echt niet wat daar gebeurt. Dan deze gehad. Ja, met Oscar 100 was even van de week een probleem op woensdag. Toen zijn de bakens tijdelijk uitgeschakeld geweest. En dat heeft een paar uur geduurd. Dat had te maken met de energievoorziening in de 20 meter schotel en de hele spullen daaromheen. Daar zijn ze af en toe aan het werk en dan moet de zaak even helemaal uit. En ja, die bakens van Oscar 100 die worden dus uitgezonden vanuit Bochum met die grote schotel en dan gerelieerd door de satelliet. Dus die worden niet door de satelliet zelf geproduceerd zoals je misschien zou verwachten. Maar nee, die bakens komen vanuit Duitsland. Nou, en als dan daar de apparatuur even uit moet omdat de netspanning weg is, ja, dan valt het dus even uit. En dat is wat je zag gebeuren op woensdag. Maar intussen werkt alles weer prima, dus eigenlijk niks meer aan de hand. De amateursatellieten nog even checken. Oscar 73, die is nu alleen dus telemetrie aan het zenden, kennelijk. Hij hoeft, of hij kan niet meer gebruikt worden. Oscar 7 blijft maar werken in mode B, zoals het hoort. Nou nee, hij zou eigenlijk om moeten schakelen trouwens, tussen mode B en A, maar dat doet hij niet, vreemd genoeg. Nou, Oscar 91, oei, Oscar 91, die doet het de helft van de tijd zo'n beetje. En kan dan gewoon gebruikt worden. Oscar 29, ja, zoals aangegeven, dan kun je af en toe eens een keer meemaken dat er weer een passage gewoon werkt. Oscar 86 doet het, Space Station, ja. Beckett zou het moeten doen en dat deed hij ook inderdaad gisteren. De 2e november, maar nu is hij weer uit. Dus dat is allemaal een beetje vreemd wat daar gebeurt. Misschien dat apparatuur ook voor andere dingen wordt gebruikt, zoals ARS-verbindingen. Ja, dan vergeten ze wel eens om dan de APRS weer aan te zetten. Nou ja, maar wel is het FM-relaisstation actief van 2 naar 70 en dat werkt prima. Oscar 97, gewoon operationeel, 122, ja, dus zoals aangegeven, af en toe aan, maar ook zetten ze hem dan weer uit. Op dit moment is hij dus weer uit. Oscar 101 doet het, Oscar 100, ja, normaal in gebruik, behalve dan soms de bakens. Maar goed, RS 44 doet het prima, Oscar 121 doet het nog wel, maar niet lang meer waarschijnlijk. Oscar 50 is operationeel. Sonata 2, die is ook dit weekend weer ingeschakeld geweest met SSTV uitzendingen en ook parallel APRS actief. Dus dat kan dan ook gebruikt worden. Oscar 11 die was met zijn bakenuitzendingen bezig tot en met gisteren en nu is hij weer uit. Ja, die XW2 satellieten dus, die zullen waarschijnlijk dan binnenkort verdwijnen. Nu doen ze het nog wel. Goed, dan in het Space Station, de bekende activiteiten met allerlei wetenschappelijk onderzoek, onderhoudsactiviteit, noem maar op. En verder hebben ze dus even een rondje om moeten vliegen met een van de Dragons, de Crew Dragon, waarmee ze onlangs gearriveerd zijn. Die moest dus om gaan vliegen van de voorste koppelpoort, helemaal aan de voorkant, aan de neus van het station, zeg maar, naar de bovenkant. Van de koppelpoort 2 naar 3. Want die poort aan de voorkant moest vrijgemaakt worden voor een volgende Dragon die binnenkort komt. Nou, dus dat hebben ze even gedaan. Alle astronauten erin, die erin horen. En dat zijn dus die twee nieuwe die net gearriveerd waren. Maar ook Wilmore en Williams van de Boeing-vlucht, zeg maar. Die zijn ook meegevlogen dus. En dan hebben ze even in 50 minuten tijd de Crew Dragon omgezet. Ze vertrokken om 12:35. En ze hadden de koppeling aan de andere poort voltooid om 13:25, dus 50 minuten later. Dus die zit nou op de juiste plaats en daardoor kan binnenkort de volgende Cargo Dragon aankoppelen aan de voorzijde van het station, want dat vinden ze het handigste. Ja, en verder zijn ze voorbereiding aan het treffen voor weer een vertrek van een Dragon, dus daar worden allerlei materialen in ondergebracht. Dan krijgen we de lancering van die Dragon met nieuwe vracht op 5 november om 3:29. En die koppelt dan aan een station om 16:15 onze tijd aan de voorzijde van het ISS. En dan gaan ze ook nog de baan verhogen van het ISS op de 8e november om 18:47. En met die nieuwe Dragon die dan net aangekomen is. En dan nog een baanverhoging op de 13e november om 17:57 met Progress MS-28. Dus in twee stappen gaan ze het station een beetje verhogen. En dat is wel nodig, want hij wordt tegenwoordig heel hard afgeremd met die zeer hoge zonactiviteit. Goed, lanceringen die we gehad hebben. 29 oktober is een nieuwe bemanning naar het ISS gelanceerd. Shenzhou 19 met 3 astronauten. En zijn toen de volgende ochtend, 30 oktober, om 4:00 aangekoppeld. Dus een aantal uren later, dat ging best vlot. Nou, daardoor kon dus de bemanning die al lang boven zat worden vervangen. En daarom is die vorige bemanning intussen vertrokken. Die waren op vanochtend eigenlijk, de 3e november om 9:12 vertrokken bij het station. En die zijn toen geland. Geland om 18:24 vandaag. Dus, nu is de bemanning dus van de ene naar de andere overgezet. Ja, daar moesten ze een hele procedure voor komen. Echt op zijn Chinees. Dat betekent een heleboel formulieren invullen, handtekeningen zetten en zo. Iedereen moest alle handtekeningen op alle formulieren. Nou, toen was het rond. Maar oké, dus nu kunnen ze met de nieuwe bemanning aan de slag. Nou, verder. Na die Chinese lancering hebben we natuurlijk ook op de 30e november weer een Starlink lancering gehad. Vanaf Vandenberg. En later diezelfde dag nog een Starlink lancering vanuit Cape Canaveral. En op de 31e is dan die Russische Cosmos 2579 gelanceerd. Die geheimzinnige lancering die eraan zat te komen. Dat is een Mars-M satelliet voor aardobservatie, voor foto's, voor cartografie en zo. Maar ongetwijfeld ook voor spionage. En dat is een constellatie van 4 satellieten. In 2 groepjes van 2 en 2 verschillende baanvlakken zitten die. Dus deze nieuwe Cosmos 2579 zit in hetzelfde baanvlak als Cosmos 2567. Ook een Mars-M geval. Nou, dat gaat dan zo verder. Zijn er nieuwe lanceringen gepland natuurlijk. 3 november vandaag dus. Een lancering weer van Starlink. En dat gaat gebeuren om 22:57 onze tijd. Dus dat is binnen een half uur. Kun je weer live volgen via SpaceX en zo. En ja, de zoveelste weer. Het gaat maar door met die satellieten. Deze weer vanaf Cape Canaveral. Verder op de 4e november lancering vanuit Japan van een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan, voor militair gebruik. En dan voor ons de belangrijke lancering, 5 november, een Soyuz-lancering vanuit Vostochny in het oosten, met 2 wetenschappelijke satellieten en een hele grote zwerm kleine satellieten. Hoofdzakelijke Russische satellieten, maar ook wat andere, zoals die Chinese satellieten waar we het eerder over hadden. Maar ook een heleboel andere. Nou, die 2 wetenschappelijke satellieten, dat zijn gevallen die moeten gaan meten aan de ionosfeer en de magnetosfeer. Met allerlei interessante experimenten om metingen te doen van allerlei soorten. Er zit ook een ionosonde in, notabene. Die heb je normaal op de grond om de ionosfeer vanaf de aarde te meten. Maar deze satelliet gaan dus van bovenaf meten. Nou, daar zijn er 2 voor een constellatie van uiteindelijk 4 satellieten. Dus dat, er gaan er meer komen. En ja, die andere satellieten, daar moeten we nog eens rustig kijken. Want nou niet eens alle satellieten zijn precies bekend. Maar dat is een hele lange lijst van kleine Russische CubeSats en zo. Die voor het overgrote deel natuurlijk ook weer op amateurfrequenties gaan verschijnen. Meestal 70 centimeter. Dus die moeten we weer eens gaan uitmeten. Nou, verder 5 november. Even terug. Die lancering van die Soyuz met die ionosferen enzovoorts. Dat is dus op 5 november om 0:18 onze tijd. 'S morgens heel vroeg. Goed, en verder op 5 november weer een lancering van een Falcon 9, maar dan dus met die Cargo Dragon naar het ISS. 5 november om 3:29 's morgens. Ook op 5 november weer een Starlink lancering om 8:46 Dan op 5 november later weer een lancering van Electron vanuit Nieuw-Zeeland. Met een hele geheimzinnige satelliet waarvan we niet mogen weten wat het is. Sterker nog, we mogen niet eens weten wie de eigenaar is, wie de klant is, zeg maar. Heel vreemd allemaal. Het wordt steeds geheimzinniger, krijg je de indruk. Maar goed, 6 november, Chinese lancering met onbekende payload, ook weer zo handig. 7 november natuurlijk weer eens een Starlink lancering. 9 november weer een Chinese lancering met onbekende payload. En ja, zo gaat dat maar door. Verder hebben we denk ik zo de belangrijkste dingen wel te pakken. Er komen natuurlijk nog veel meer andere Starlink en andere lanceringen verderop. Maar dat zien we dan tegen die tijd. Goed, dat was het even dan voor deze keer.